Schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 2 en daarvan de versen 1 tot en met 13.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest een gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij en een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijs.
Het woord van God, gemeente, van waaruit we u deze morgen het Pinksterevangelie willen verkondigen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, en daarvan het derde vers, Handelingen 2, vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. De uitstorting van de Heilige Geest, gemeente, die wij op dit Pinksterfeest mogen gedenken, is vergezeld gegaan van geweldige wondertekenen die daarbij plaatsvonden. Het bekende hoofdstuk Handelingen 2 spreekt ons allereerst over het geluid als van een geweldig gedreven wind, dat haastiglijk uit de hemel geschiedde, en waardoor het gehele huis waar de discipelenkring bijeen was, werd vervuld. En daarna ook van de verdeelde tongen van vuur die vlamden boven de hoofden van de discipelen. Dat eerste Pinksterteken zegt ons vooral hoe de Heilige Geest komt. Namelijk als een geweldig gedreven stormwind die omver werpt en omver blaast al wat hem in de weg staat. Opdat zo de baan vrij wordt gemaakt voor de openbaring en voor het kennen van het heil des heren. Het tweede Pinksterteken zegt ons vooral hoe de Heilige Geest werkt. En hoe dat werk van de Heilige Geest van binnenuit naar buiten tot openbaring komt. En vanuit dat tweede Pinksterteken willen we u deze morgen het Pinkster-evangelie verkondigen. We spreken dan tot u over het tweede Pinksterteken. En we letten daarbij op het verschijnsel waaronder dit teken wordt gegeven. Ten tweede op de bedoeling waarmee dit teken wordt gegeven, en ten derde op de wijze waarop dit teken wordt gegeven. Dus het tweede Pinksterteken, het verschijnsel waaronder, de bedoeling waarmee en de wijze waarop dit teken wordt gegeven. Ongetwijfeld kennen we alle wel de geschiedenis van de inwijding van Salomo's tempel. niet David, maar Salomo had deze tempel voor de Heere mogen bouwen. En toen die prachtige tempel gereed was, toen ontbrak er nog wat aan. Het allervoornaamste. God woonde er nog niet in. Maar zie, dan knielt Salomo en met hem het volk bidden voor de Heere neer. En nauwelijks heeft Salomo zijn inwijdingsgebed uitgesproken en de zegen van God afgesmeekt over de lege, nog onbewoonde tempel, of de Shechina, de bekende en de vertrouwde wolk, als aanduiding van Gods tegenwoordigheid en van Gods heerlijkheid, daalt neer. En vervult de tempel op een zodanige wijze dat de priesters geen plaats meer kunnen vinden om te staan tot het verrichten van een dienstwerk. En in die wolk, dan is het God zelf die de intrek neemt in zijn heiligdom. En die in die tempel komt wonen, in het midden van zijn volk, om hem te zegenen met zijn heil. En dat wordt op de Pinksterdag vervuld. Het gaat hier niet allereerst om de aardse tempel. Niet om het gebouw van hout en steen, maar om die tempel, waarvan de tempel in Jeruzalem slechts een schaduw was. De tempel, denk maar aan de preek van zondagavond, dat is hier in feite de gemeente. Weliswaar is het geen grote gemeente, een klein groepje maar. Een schare van 120 personen. En het is ook niet in een machtige kathedraal, zeker niet in zo'n mooie tempel als van Salomo. Dat steekt maar om die tempel, waarvan de tempel in Jeruzalem slechts een schaduw was. De tempel, denk maar aan de preek van zondagavond, dat is hier in feite de gemeente. Weliswaar is het geen grote gemeente, een klein groepje maar. Een schare van 120 personen. En het is ook niet in een machtige kathedraal, zeker niet in zo'n mooie tempel als van Salomo, dat ze bijeen zijn. Waarschijnlijk ergens in een van de bijgebouwen van de tempel. Maar het is de kerk, het is de gemeente die hier vergaderd is. Zojuist heeft de verkiezing van ambtsdragers plaatsgevonden, waardoor in de vacature van Judas is voorzien. Het getal van de 12, die elders worden aangeduid als het fundament van Christus kerk, is compleet. En toch ook al is hier de kerk, de gemeente, gereed tot het dienst der Heren, evenals bij het gereed komen van de tempel van Salomo, dan ontbreekt er nog wat aan. God heeft daar nog niet zijn intrek genomen. Maar meer dan Salomo is in het hemelsheiligdom de meerdere Salomo, de Heer Jezus, die voor zijn heengaan het zijn discipelen heeft beloofd: ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, die bij u zal blijven in der eeuwigheid. En heengaande heeft hij zijn belofte waargemaakt. De koning die tegelijk priester is, hij heeft zijn vader gebeden. En als er dan ook in de voorhof hier beneden een biddend volk is, wat mee mag bidden met die priester in de hemel, dan komt het, dan gebeurt het, dan wordt de Heilige Geest uitgestort in de wachtende kerk. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, zo lezen we. En het zat op een iegelijk van hen. Toen de heerlijkheid der Heeren de tempel van Salomo vervulde, gebeurde dat in het neerdalen van een wolk. En nu bij het vervuld worden van de nieuwtestamentische gemeente gebeurt dat niet in het neerdalen van een wolk, maar in het neerdalen van vuur. Het is niet een ontdoofde heerlijkheid. Geen God die zijn heerlijkheid zal opgaan achter een wolk, maar die zijn heerlijkheid en zijn majesteit openbaart in vuur. Dat toch ook weer geen vuur is. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Als van vuur. Welk mens is er die ooit het wonder van het komen van de Heilige Geest conform de werkelijkheid kan vertolken als vuur? Nu was de gedachte dat God verschijnt in vuur, ook onder het Oude Testament, niet vreemd. Als Abraham op Gods bevel de stukken van de door hem geslachte offerdieren tegenover elkaar gelegd heeft, dan bij de sluiting van het verbond met Abraham, dan gaat de Heere in de vorm van een rokende oven en van een vurige fakkel tussen die stukken door. En als de Heere zich openbaart aan Mozes in Midian, dan gebeurt dat in de braambos die in brand staat. En die toch niet verteert. En bij de verbondsluiting op de Sinaï, dan worden niet alleen de dreunende donderslagen gehoord, maar dan worden ook de bliksem, de vurige bliksemschichten gezien. En later op het gebed van Elia, dan daalt het vuur God op de Karmel neer. Dat niet alleen de offerdieren, maar dat ook heel het altaar zelfs verteert. Wanneer we al die gebeurtenissen uit het Oude Testament vergelijken met wat hier gebeurt, dan is er een opmerkelijk onderscheid. In het Oude Testament dan staat het schrik aanjagende, het angst aanjagende staat daarvoor op. Als Abraham ziet hoe de Heere als een vurige fakkel tussen die stukken doorgaat, dan valt hij met zijn aangezicht ter aarde. En vanuit die brandende braambos hoort Mozes Gods stem: nader hier niet toe, maar trek de schoenen van uw voeten. Want de plaats waar gij staat is heilig land. En als de Heere in donderslagen en in bliksemschichten neerdaalt op de Sinaï, dan moet het volk op een eerbiedige afstand blijven staan. En ze mogen onder geen beding, mogen ze de berg zelfs maar aanraken. En welk een indruk van vrezen en beven verwekt het bij het volk toen de Heer het vuur op de Karmel deed neerdalen. En nu hier in de Pinksterzaal is er niets van dat angstaanjagende en dat verschrikkende. De leden van de Pinksterkerk die het vuur zien, niet veraf, maar dichtbij, op hun hoofd, zodat ze het als het ware grijpen, zodat ze het als het ware tasten kunnen, maar ze roepen en ze schreeuwen niet van angst. Weet u wie er wel van ondersteboven zijn? Dat is de schare die zich straks rondom hen verzamelt. Maar voor die discipelen en de discipelinnen is dat vuur in zijn kracht en in zijn majesteit in zekere zin iets heel gewoons. Voor hen hoort dat op Pinksteren erbij. Ze hebben erom gebeden en ze hebben het verwacht. Hun Heere en hun Meester had dan ook gezegd: ik zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het is dan ook geen vuur wat verbrandt, wat verschroeit en wat verteert. Het is geen vuur wat hen pijn doet. De Heere die doet hen wel heel duidelijk, heel concreet zijn tegenwoordigheid openbaren. En toch worden ze er niet door vernieuwd door dat vuur. Hoe kan dat toch? Oh nee, dat is niet om henzelf. Want van henzelf dan zijn ze ook zondaren die in het vuur van God heiligheid en in het vuur van God rechtvaardigheid niet kunnen bestaan. Maar het is omdat er één is geweest. Die voor hen het vuur is ingegaan. En voor hen, de Heer Jezus, is het vuur in zekere zin verterend vuur geweest. In al zijn kracht is de vuurgloed van Gods toorn op hem losgebracht. Zodat hij het daarbij beleefde met Psalm 22, o dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden, mijn hart is heet en smelt in de ingewanden, als was voor het vuur. En omdat de Heer Jezus dit als borg voor zijn kerk ondergaan heeft, daarom is het dat het vuur van God niet meer tegen hen brandt om hen te verteren. Maar dat het mag gelden met Psalm 85, de schuld uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is uitgeblust. Niet meer verterend vuur. En die Christus, die dat nu voor zijn kerk verworven. En die dat voor zijn kerk aangebracht heeft. Hij is het die zijn geest geeft. In vuur dat niet verteert, maar dat loutert, dat heiligt en dat vernieuwt. Wat een machtige prediking. Niet minder dan Goede Vrijdag, niet minder dan Pasen, en niet minder dan Hemelvaart verkondigt Pinksteren ons het volbrachte werk van de Heer Jezus. Meer nog dan Goede Vrijdag, meer nog dan Pasen, en meer nog dan Hemelvaart. Dan zegt Pinksteren ons hoe het werk van de Heer Jezus Christus, zijn borgwerk, bij de Vader volkomen is aanvaard. Als antwoord op het bidden van de Heer Jezus. En op grond van het door hem volbrachte borgwerk is het niet alleen de Heer Jezus zelf. Maar is het God de Vader die zijn Heilige Geest doet komen. En die door Christus verworven en door de Vader gezonden geeft. Wil God de Vader en van God de Zoon ook op dit Pinksterfeest op ons doen neerdalen. Niet als een vuurgloed. Om ons in onze zonde en in onze schuld te doen vergaan. Dat hebben we wel ons waardig gemaakt. Maar als een vuur. Waardoor hij ons wil louteren, wil reinigen. En ons wil bekwamen tot het dienst, waartoe we in de tempel der Heren geroepen zijn. Het mag dan ook onze aandacht niet ontgaan dat dat tweede Pinksterteken zich niet maar als vuur zonder meer aan ons voordoet. Maar het zijn verdeelde tongen als van vuur. En voor tongen, dan staat er in de grondtekst een woord dat eigenlijk ook kan weergegeven worden met talen. Het gaat hier dus niet om onze tong zonder meer, niet om onze tong zoals we die ook gebruiken om te eten en zoals we die gebruiken om te proeven en om te smaken. Maar het gaat hier om onze tong heel speciaal zoals we die gebruiken om te spreken. Om daarmee te vertolken wat er in ons denken en vooral wat er in ons hart omgaat. En dat bepaalt ons vooral ook bij de bedoeling van de uitstorting van de Heilige Geest en de bedoeling van dat tweede Pinksterteken. Het werk van de Heilige Geest, het vuur waarin hij neerdaalt, dat is met name op onze tong gericht. Wat hebben wij in onze tong bij de schepping door God? Wat hebben wij daar in een rijke gave van de Heere mogen ontvangen? En de Heere heeft ons die tong vooral gegeven om hem, onze schepper, daarmee te loven en te prijzen. Maar helaas, wat gebruiken wij onze tong vaak tot geheel andere doeleinden in plaats van om God daarmee te loven en te prijzen? Wat gebruiken wij de tong vaak om allerlei ijdele en om allerlei niks betekenende dingen daarmee te zeggen. Wat gebruiken wij de tong vaak om onze medemensen daarmee te raken en te treffen. En wat nog veel erger is. Wat gebruiken wij de tong vaak om Gods naam daarmee te vloeken. Om Gods naam daarmee te lasteren. Het is niet het minst onze tong waarin het vreselijke van de zonde in ons leven openbaar was. De tong, waar die van de kracht der zonde is doortrokken en die daardoor geheel en al verdorven is geworden. Wanneer Paulus in Romeinen 3 een tekening geeft van ons in onze natuur staat, dan zegt hij: zijn keen is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog en slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond is vol van vervloeking en van bitterheid. En Jacobus die zegt het later niet minder duidelijk. De tong is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Een wereld van ongerechtigheid. Weet u wie dat verstond, gemeente? Dat was Jesaja. In zijn roepingsvisioen geplaatst tegenover de heiligheid en de majesteit des Heren, dan horen we het hem uitroepen: wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar dan lezen we ook verder in dat roepingsvisioen van Jesaja, dat wanneer hij met berouw en met droefheid, met schuldbesef, de zonden van zijn onreine lippen voor het Heere beleid, dat er dan een engel komt. En een engel die neemt van het brandofferaltaar een vurige kool. En die raakt daarmee zijn onreine lippen aan. Zodat die zondige lippen worden verzoend. En die onreine lippen worden gereinigd en geheiligd. En dan is Jesaja niet meer onbekwaam en niet meer onwillig om Gods opdracht te gaan volbrengen. Maar met die door het vuur gereinigde en geheiligde lippen, dan horen we het hem zeggen: Heere, hier ben ik. Heere, zend mij heen om uw naam en om uw waarheid overal bekend te maken. En zo is het nu ook hier op de Pinksterdag. Het is niet maar een vurige kool zonder meer. Maar het is de Heilige Geest zelf. Die in de vorm van vurige tongen op de hoofden van de discipelen neerdaalt. En ziet dan de uitwerking. In vers 4 wordt het met één al gezegd. En ze begonnen met te spreken met andere talen. Zoals de Geest hun die gaf uit te spreken. En later in Handelingen 2, dan lezen we dat die menigte in bonte verscheidenheid het zegt. Hoe kan dat nu? Het zijn Galileërs die nooit een vreemde taal geleerd hebben. En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal de grote werken Gods verkondigen? Het zijn verdeelde tongen als van vuur. Als de Heilige Geest wordt uitgestort en hij het offensief begint om de wereld voor Christus te gaan veroveren, dan is het middel waarvan hij gebruik maakt, oh nee, niet het zwaard, niet vleeselijke wapen. Dan is het middel ook niet het altaar of wat dan ook. Maar dan is het middel wat de tong spreekt, dan is het middel het woord. Zo had de Heer Jezus het toch ook tegen zijn discipelen gezegd. Predik het evangelie aan alle creaturen. Predik het evangelie. Spreek het evangelie met uw mond en met uw tong. En had de Heer Jezus het ook niet gezegd, nee, niet gij zult mijn soldaten zijn. En ook niet gij zult mijn misdienaar zijn. Maar gij zult mijn getuigen zijn. Zowel te Jeruzalem als door geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. mijn getuigen om van mij te spreken. Nou, dat konden de discipelen evenmin als dat Jezaja dat kon. Maar bij het geven van zijn opdracht, gij zult mijn getuigen zijn, had de Heer Jezus ook zijn belofte laten horen, dat ze de kracht van de Heilige Geest daartoe zouden ontvangen. Die belofte ging zelfs nog aan de opdracht vooraf. En het is die belofte die de Heere nu zo rijk waar maakt, als hij de kracht van de Heilige Geest in dat vuur op hen doet komen. Zie, die vurige tongen, daar vlammen op de hoofden van de jongeren. Die het vuur van de Heilige Geest. En vuur, dat is niet alleen louterend, reinigend, vernieuwend, maar dat is ook verlichtend. Wat verstonden de discipelen en de discipelinnen nog weinig van het heilswerk van de Heer Jezus. Wat waren ze nog met allerlei verkeerde voorstellingen dienaangaande bezet. Wat hadden ze nog weinig inzicht in de weg der zaligheid. Maar nu gaat het voor hen open. Boven hun hoofden is het vuur van de Heilige Geest. Om met Psalm 119 te spreken. De Heilige Geest geeft hem nu verstand. Met goddelijk licht bestraald. Hij opent hun ogen. Hij doet de nevels opklaren. Waardoor ze de rijkdommen van de Heer Jezus gaan zien en gaan verstaan. En door die vurige tongen op hun hoofd omgaan ze er ook van spreken. Vooral wanneer straks de spottaal uit de hel het heilswonder wat plaatsvindt te trachten te honen en te smaden, dan kan Petrus zijn mond niet houden. En dan verloochent hij zijn meester niet zoals hij dat 50 dagen geleden heeft gedaan. Maar dan treedt hij naar voren en door de Heilige Geest gedreven, dan is het één machtige Christusprediking die hij had. Want dat vuur op een hoofd, dat is de openbaring van een ander vuur. Van een vuur dat brandt in hun binnenste. Dat vuur dat brandt op hun hoofd, dat voelen ze niet. Maar dat vuur dat brandt in hun binnenste, dat voelen ze wel. En wat ze nu zelf in hun binnenste voelen, dat zien ze nu in die vurige tongen bij de ander openbaar worden. Ook weer zo'n machtig mooie trek van de Heilige Geest en van het werk van de Heilige Geest. De vruchten van de Heilige Geest, die moeten niet allereerst door onszelf, maar door anderen waargenomen worden, bij ons. Maar wat is het dan ook rijk? Als we datgene wat we innerlijk door de kracht van de Heilige Geest in ons vormen, wanneer we dat in het spreken van de anderen terug mogen vinden, dan vervullen we ons één met die ander en die ander is dan één met ons. En dat geeft die gemeenschap. Die ook zo duidelijk bij Pinksteren begon. Nou, wat mogen wij spreken op Pinksterfeest? Als we straks uit de kerk zijn, als we een kopje koffie drinken, waar spreken we dan op? Waar hebben we het dan op? En als overmorgen het Pinksterfeest weer voorbij is en we zijn weer aan ons werk, waar hebben we het dan over? Waar hebben we dan de mond van vol? De wereld, die moet het niet alleen aan ons kunnen zien, dat ook. Maar de wereld, die moet het ook aan ons kunnen horen dat we vandaag het Pinksterfeest zien. En daarin aan ons horen, niet dat we de mond vol hebben over onszelf, alsjeblieft niet. Maar dat we de mond vol hebben over de Heer Jezus. En dat we even als Petrus en even als de andere apostelen, Dat we het niet kunnen nalaten om niet over onze daden en niet over de daden van de mens te spreken, maar om de grote daden Gods te gaan roemen. Wat bezondigen we ons vaak met onze tong?
Maar dat schieten we toch geweldig veel te kort. Doordat we telkens wel zeggen wat niet gezegd moest worden. En niet zeggen wat wel gezegd behoorde te worden. Een man en vrouw, een jongen en meisje met onreine lippen. Zo hebben wij voor God aangezicht geplaatst met Jesaja om zelf aan te duiden. Maar Gode zij dank, wij mogen weten. Het vuur van de Heilige Geest is er. En al doet God dan vandaag geen tongen van vuur meer op ons neerdalen. Maar in ons hart wil hij wel dat vuur van de Heilige Geest geven. En als dat vuur brandt in ons binnenste, dan schamen we ons niet voor het evangelie van Jezus. Dan komen we er vooruit. Ook al staan we helemaal alleen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn mond uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Laten we er wel om denken, het is door het woord. Het is door ons spreken. Het is door ons getuigen dat de Heilige Geest ook vandaag zijn werk in deze wereld doet voortgaan. En door de kracht, door het vuur van de Heilige Geest daartoe aangedreven, dan hebben we dat ook te betrachten. En laten we daarom ook op ons Pinksterfeest, laten we ook het zendingswerk niet vergeten, wanneer het gaat om het getuigen van dat evangelie. In deze wereld, en laat dat vandaag en morgen, laat dat ook in de collecte merkbaar zijn. En daarbij, wat is er een geweldige ruimte in die Pinksterbediening van de Heilige Geest. Dat blijkt ook als we letten op de wijze waarop dat tweede Pinksterteken plaatsvindt. Er staat immers, en daar hebben we tot dusver nog geen aandacht aan gegeven, het zijn gedeelde tongen als van vuur. Gedeelde tongen, dat heeft niks met gespleten tongen te maken. Er zijn wel mensen met gespleten tongen. Dat zijn mensen die in tweeërlei richting tegelijk menen te kunnen spreken. En die hun tong gebruiken tot een tweeërlei doel dat innerlijk tegenstrijdig is. Die hun tong gebruiken, zoals Jacobus het zegt, om God en de Vader daarmee te loven, maar tegelijkertijd om de mensen die naar Gods beeld geschapen zijn, daarmee te vloeken. Dat zijn gespleten tongen. En zulke gespleten tongen zijn op Pinksteren ondankbaar, onbestaanbaar. Verdeelde tongen, dat betekent eigenlijk dit. Zich verdelende tongen. Het is het ene vuur van de Heilige Geest, wat van de hemel neerdaalt. Maar dat ene vuur van de Heilige Geest, dat splitst zich als het ware op in afzonderlijke tongen. Waarvan in het laatste van onze tekst gezegd wordt, en het zat op een iegelijk van hem. Het is de Heilige Geest die zich de gemeenschap vormt. Maar in die gemeenschap vergeet de Heilige Geest de enkeling niet. Zowel gemeenschap als enkeling komen op Pinksteren ten volle tot hun recht. Het zat op een iegelijk van hen. Dus niet alleen op een paar bevoorrechte apostelen, niet alleen maar op Petrus en op Johannes en Jacobus, die ook op de berg der verheerlijking al iets van dat hemels vuur en van dat hemels licht hadden mogen zien, maar ook op de andere apostelen. En niet alleen op de apostelen, maar ook op de overige discipelen van de Heer Jezus. En niet alleen op de Judeërs, maar ook op de Galileërs. En niet alleen op mannen, maar ook op vrouwen. En niet alleen op Maria, de moeder des Heren, de gezegende onder de vrouwen. Maar ook op al die andere discipelen, die daar stonden bij het kruis. Allen en een iegelijk. Een ieder en tezamen. Want zij allen waren eendrachtiglijk bijeen. Ze hebben één en hetzelfde vuur. En toch ook ieder weer hun eigen ding van dat vuur. En zij spreken ook een ieder op hun eigen wijze. Maria zal het nu opnieuw En nu nog zoveel dieper hebben gezegd. Mijn ziel, maak groot en heer. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En Petrus zal het opnieuw en nu misschien nog zoveel inniger beleden hebben. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En ik ga erop uit nu, om uw schapen te wijden. En om uw lammeren te vergaderen. En om ook die nu nog niet bij uw kudde behoren, maar die ertoe komen zullen, om ze ertoe te brengen. En Thomas zal het opnieuw en misschien nu nog zoveel krachtiger hebben getuigd. Mijn Heere en mijn God. En Galileërs zullen geroemd hebben van het grote licht dat over hem als gezeten in het land van de dood en van de schaduw des doods over hen is opgegaan. En Jeruzalemers, ze zullen gezongen hebben, en niet meer van die aardse tempel, maar van de tempel die God nu bezig is zichzelf te doen verrijzen, in geest en in waarheid, en het zat op een iegelijk van hem. Deze verscheidenheid in de bediening van de geest, een verscheidenheid die we in de Nieuw-Testamentische kerk telkens weer aantreffen. Paulus die zegt ervan in 1 Korinthe 12, en aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven naar dat oorbaar is. Want aan deze wordt door de Heilige Geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. En aan een ander de gave der gezondmaking door dezelfde geest. En een ander menigelijk krachten en een ander de profetie en een ander onderscheiding van geesten. En een ander menigelijk talen en een ander uitlegging der talen. Maar al deze dingen in die verscheidenheid werkt één en dezelfde geest uitdelende gelijkerwijs. Hij wil. En het zat op een iegelijk van hem. Gemeente, laten we ook vandaag oog hebben voor de verscheidenheid die er is en die er ook mag zijn binnen de gemeente. Vanuit die verscheidene gaven en vanuit die verscheidene werkingen van de Heilige Geest. Maar bij alle verscheidenheid van gaven en van werkingen, door de ene geest gebracht, dan zijn ze op de ene gemeenschap gericht. En ook op het ene doel, namelijk dat de naam en de zaak van Christus, en dat zo de drie enige God, daarin zal worden groot gemaakt. Wat is Pinksteren toch een geweldig rijk en een heerlijk feest. Op kerstfeest zongen de engelen. Op het Pinksterfeest zijn het mensen zongen. Die dat lied van de engelen mogen overnemen, door de Heilige Geest vervuld. Het genadeheid is niet voor de engelen. Het is voor mensen bestemd. En dat is het wat die zang van mensen, van geredde zondaren, nog zoveel dieper, nog zoveel voller en zoveel rijker en zoveel heerlijker doet zijn. Mogen wij meezingen in dat koor van die gemeente en dat vanuit de vervulling met het vuur van de Heilige Geest. Och, er is vandaag zoveel zogenaamd pinkstervuur. Dat soms wel erg geweldig zich aan ons voordoet. Maar als het erop aankomt, dan blijkt het niet van boven, maar van beneden te zijn. Dat is vuur dat geen stand had. Op Pinksteren dan is het de Heer Jezus Christus, God de Vader, die het vuur van de Heilige Geest heeft doen neerdalen. En als vurige fakkels doet branden op de hoofden van zijn kerk. Dat vuur van de Heilige Geest, dat is als het ware de vuurhart van de Heilige Geest. Is het. Laat uw hart en laat uw mond door dat vuur ontstoken mogen worden. Tot eer van God. Want vuur, wat wil dat? Vuur wil toch in brand steken? Alles wat er omheen is. Hebt u wel eens een bosbrand gezien? Dat zijn van die knetterende vlammen die op ze overspringen van tak op tak en van boom op boom. En vooral als daarbij de wind waart. Nou, zo is het op Pinksteren. Het vuur en daarbij het geluid als van een geweldig gedreven stormwind. Zijn wij door dat vuur van de Heilige Geest al in vuur en vlam geraakt, kan bij een brand soms wel eens heel eigenaardig toegaan. De aangrenzende percelen die lopen soms het meeste gevaar, maar dan is het ook dat die soms nog behouden blijven en dat het vuur op andere plaatsen gaat uitreiken. Dat de vlam zo overslaat. Nou, en zo is het ook vaak met kerkmensen. Wat zitten ze dicht bij het vuur? En dat de regen van vuur over hen heen gaat. En dat ze er toch kan en onbewogen dezelfde onderbrengt. Er niet door in vuur en in vlam geraakt. Paulus, die zegt het ons, blust de Heilige Geest, blust het vuur van de Heilige Geest niet uit. Dat kan gebeuren. Dat we door de prediking van het evangelie, dat het vuur van de Heilige Geest over ons heen gaat. Maar als we straks uit de kerk thuiskomen, dat de emmers met bluswater alweer klaar staan. Natuurlijk, we hebben thuis in onze gezinnen, hebben we ook de Bijbel, het woord van God, om dat vuur te doen ontsteken. Maar wat hebben we vaak nog meer in ons huis? Wat hebben we vaak nog meer in onze gezin? Hebben we daar ook onze radio? Hebben we daar ook onze tv? En hebben dan die radio, hebben dan die tv het gedaan? Nee, wij hebben het gedaan. Met onze radio. En met onze tv. En laten we dat toch toezien, gemeente, dat ons huis en de sfeer in ons huis en de sfeer in ons gezin niet in strijd is met het woord van God. Blus het vuur van de Heilige Geest op die manier niet uit. Maar dat vuur van de Heilige Geest, dat moet verturen alles wat van ons is. En als het onze in vlammen opgaat, dan komt daar het liefdevuur tot een Heer. En tot zijn dienst in het ontledigde hart, daar neemt Christus door het vuur van zijn Heilige Geest zijn intrek. En dan worden de offers aan de Heere gebracht, die hem wel behagelijk zijn, niet op ons eigen offeren en op ons eigen altaar, maar op dat altaar van de Heer Jezus Christus. Dan zal het vuur daarop nooit worden uitgeblust. Door het vuur van de Heilige Geest zijn de apostelen gaan spreken. En straks de 3000. En dan de duizenden en nog eens duizenden, totdat het straks zal zijn een schaar is die niemand tellen kan. En die dan even zal spreken en verkondigen de grote werken God. Amen.